Wederom allemaal een zeer goede morgen. Het is goed om jullie allemaal te zien. Laten we met elkaar gaan lezen vanuit Markus 9, vanaf vers 14 tot en met 29. Dus Markus 9, vanaf vers 14 tot en met 29. En laten we dat gezamenlijk staande doen, zo waar dat mogelijk is. En toen hij bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote menigte om hen heen en enige schriftgeleerden die met hen aan het redetwisten waren. En meteen toen heel de menigte hem zag, waren zij ontdaan en zij snelden naar hem toe en begroetten hem. En hij vroeg de schriftgeleerden, waarom redetwist u met hen? En iemand uit de menigte antwoordde, meester, ik heb mijn zoon die een geest heeft, die maakt dat hij niet kan spreken, bij u gebracht. En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem tegen de grond. En het schuim staat hem op de mond en hij knarst met zijn tanden en verstijft. Ik heb tegen uw discipelen gezegd dat zij hem moesten uitdrijven, maar zij konden het niet. En hij antwoordde hen en zei, o, ongelovige geslacht, hoe lang zal ik u nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem bij mij. En zij brachten hem bij hem. En toen hij hem zag, deed de geest hem meteen stuiptrekken. En hij viel op de grond en wentelde zich met de schuim op de mond. En hij vroeg aan zijn vader, hoe lang is het al dat dit hem overkomt? En dan zei hij van jongs af aan. En vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem om te brengen. Maar als u iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. En Jezus zei tegen hem, als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind onder tranen, ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. En toen Jezus zag dat de menigte samenstroomde, bestrafte hij de onreine geest en zei tegen hem, geest die maakt dat men niet kan spreken en die doof maakt, ik beveel u, ga uit hem, weg en kom niet meer in hem terug. En onder geschreeuw en hevige stuiptrekken ging hij uit hem weg. En de jongen werd als een dode. Zodat velen zeiden dat hij gestorven was. En Jezus pakte hem bij de hand en richtte hem op en hij stond op. En toen hij in het huis gegaan was en zij alleen waren, vroegen zij de discipelen hem, waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? En hij zei tegen hem, dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en vasten. Amen. U mag gaan zitten en laat in gebed gaan tot onze Heer. Dierbare God en Heiland. U, de Allerhoogste Heere. Heer, leer ons ook deze ochtend weer. Open uw woord zo voor ons, opdat wij mogen kennen, Heer. U. Maar dat we daarin ook in het kennen van u onszelf mogen kennen. Heer, we willen u vragen, Heer, of u mij wil helpen om getrouw te zijn aan uw woord. Om mij te helpen de woorden te spreken met kracht in de Heilige Geest. Opdat ik geenszins kan roemen in mijzelf, maar alleen kan roemen in u. Heer, maak het ook zo dat de harten zullen opengaan. Opdat er, zoals ook al net gebeden is, de geheimenissen die u wilt openbaren in ons hart mogen landen. Dat we ziende mogen zien en horende mogen horen. En u mogen verheerlijken in alles wat wij doen. Dit bidden wij in Jezus' naam alleen. Amen. En de twee tekstgedeeltes die ik vanochtend wil behandelen zijn het eerste en het laatste vers die wij gelezen hebben. Dat was vers 14. En toen hij bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote menigte om hem heen. En enige schriftgeleerden die met hen aan het redetwisten waren. En vers 29. En hij zei tegen hem, dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en vasten. En de titel van de preek van vanochtend is, minder praten, meer bidden. En dit is de geschiedenis die gebeurt nadat Jezus op de berg verheerlijkt was samen met zijn drie discipelen, Johannes, Petrus en Jacobus. En Jezus op dat moment daalt van de berg, daalt hij af. En we weten dan dat dit het laatste eigenlijk onderdeel van zijn geschiedenis hier op aarde dan zal plaatsvinden. Van de hoogte van de berg van de verheerlijking tot in de diepte van de vallei van zijn vernedering en zijn dood. En op dat moment en ook later zijn glorierijke opstanding. En we zien dat Jezus de berg afdaalt en hij komt dan bij een schare die zich onder de discipelen heeft gevormd. En we zien dat de discipelen aan het redetwisten waren met enige van de schriftgeleerden. En we kunnen bijna wel veronderstellen dat dat redetwisten wat de discipelen met de schriftgeleerden doen, gebeurd is omdat, zoals in vers 18 staat, de discipelen de onreine geest niet uit de jongen konden werpen. En de schriftgeleerden die duiken er eigenlijk als wolven duiken ze bovenop de discipelen om daar een enig argument te kunnen vinden waarom de discipelen misschien mogelijk niet zouden kunnen doen. En het zal wel hoogstwaarschijnlijk zo vreemd voor de discipelen zijn geweest. Want als we kijken naar Markus 3, vers 14 en 15. Toen ze geroepen werden, toen gaf Jezus hen ook de autoriteit en hij zond ze uit om te prediken, vers 14. En hij stelde er 12 aan om bij hem te zijn en om hem uit te zenden om te prediken. En macht te hebben om de ziekte te genezen en demonen uit te drijven. En ook dit gebeurt dan als we dan verder lezen naar Markus 6, vers 30. Daar staat dat, en de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichten hem alles wat zij gedaan en wat zij onderwezen hadden. Ze waren in Israël gegaan en hadden het koninkrijk gepredikt, zieken hadden ze genezen en demonen hadden ze uitgedreven. Dus hoe vreemd zal het geweest zijn voor de discipelen op dit moment dat de onreine geest niet uit de jongen geworpen kon worden. En het leert ons dat we niet kunnen vertrouwen in die mate op hetgeen wat er in het verleden gebeurd is. Maar we juist iedere morgen, zoals het volk Israël ook iedere morgen terug moest om verse manna op te rapen. Zo moeten wij ook elke ochtend weer terug naar de Heer toe om dat verse manna op te halen. We roemen en we danken en we vertrouwen de Heer dat wat Hij in het verleden heeft gedaan ook nu weer zou kunnen doen. Maar daar ligt niet onze kracht in. Maar juist dat verse manna wat we elke ochtend weer moeten ophalen. En de discipelen leerden hier dat resultaten in het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. We moeten elke dag weer terug naar de Heer voor nieuwe kracht en vers voedsel voor onze ziel. En daarin zien we ook direct dat de discipelen niet anders waren dan het volk van Israël. Toen Mozes 40 dagen op de berg was gegaan, toen begonnen ze direct te twijfelen en vroegen ze Aaron om voor hen goden te maken die hen uit Egypte hadden bevrijd. Zo ook Jezus, die ging de berg op, samen met 3 van zijn discipelen. En op het moment dat hij terugkomt, ziet hij zijn discipelen vol ongeloof. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, in vers 19, O ongelovige geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Jezus was eventjes uit hun midden verdwenen, zoals we dat vaker zien. Op het moment dat de storm is op de zee, Jezus verdwijnt dan eventjes, want die neemt tijd apart en direct slaat vertwijfeling en het ongeloof slaat er toe. Hoe vaak is dat ook niet bij ons zo, dat als wij eenmaal niet die aanwezigheid voelen, dat direct het ongeloof en de vertwijfeling in ons hart begint op te spelen. Als we Jezus eventjes niet zien. Of eventjes niet ervaren zoals we het moeten doen. En de grootste reden daarvan is ongeloof. Jezus, zoals ik net al zei, bestraft zijn discipelen. Niet alleen zijn discipelen, maar het hele geslacht. En ongeloof zorgt ervoor dat God in onze levens krachteloos wordt gemaakt. Niet in de mate dat God minder kracht heeft, dat we hem zeggen van hij beroven hem van zijn kracht. Nee, God is altijd dezelfde. En alle kracht die in de hemel en op aarde is aan hem toegegeven. Nee, ongeloof maakt niet dat God minder krachtig wordt of is. Nee, ongeloof zorgt ervoor dat de kracht van God niet in ons leven zichtbaar kan worden. Al zijn er in de schriften voorbeelden te noemen, dat zelfs God kan werken door ons ongeloof heen. Een voorbeeld daarvan is toen Jezus in het bootje lag te slapen en de discipelen en de storm begonnen te loeien om de discipelen heen. Toen stopte Jezus alsnog de storm, ondanks het geloof van zijn discipelen. Maar daar is iets niet waar we op kunnen vertrouwen, want dat is puur en alleen de genade van God die ons in stand doet houden. En we weten dat we alleen door het geloof God kunnen behagen. En dus alleen door het ongeloof kunnen we dus God niet behagen. En ook hoe belangrijk het is om over deze dingen na te denken. En om daar verder op uit te gaan en te diepen. Wil ik me de aandacht vanochtend vestigen op de reactie van de discipelen. Eigenlijk het gevolg van hun ongeloof. En zoals ik ook de laatste tijd en de laatste weken voornamelijk zoveel mijn eigen leven heb gemerkt. In de omstandigheden die om mij heen gebeuren. Is dit meer een overdenking van mijn eigen hart die ik nu naar jullie toe hoop te spreken. Opdat jullie misschien daarin wat kunnen leren zoals ik dat momenteel van God aan het leren ben. En in die mate wordt het een persoonlijke preek waar ik heel vaak ik zal gebruiken. Niet omdat ik mij wil verheven boven jullie. Maar omdat ik in eerste instantie naar mijn eigen ziel toe predik op dit moment. En daarin wil ik kijken om uiteindelijk tot een oplossing te komen die Jezus eigenlijk aanbiedt aan zijn discipelen. En laten we naar het eerste punt kijken. In vers 14. En toen hij bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote menigte om hem heen. En enige schriftgeleerden die met hen aan het redetwisten waren. En we leven in een tijd waar het beargumenteren en het discussiëren tot een edele kunst is verheven. En we zien hier ook dat de discipelen begonnen te redetwisten. Eigenlijk het beargumenteren met elkaar, met de schriftgeleerden. Gaat er iets fout in mijn leven, dan is het eerste wat ik doe op dat moment is beredeneren. Waarom is het fout gegaan? Wat is er dan gebeurd? Hoe kon het zo fout gaan? Of als ik in een situatie kom die moeilijk of lastig is, dan probeer ik met mijn menselijke beredenatie zo ontzettend veel oplossingen te zoeken. En we zien het ook als we naar de kerk kijken. Hoeveel kerkprogramma's zijn er op het moment ontworpen, omdat we falen in de basiszaken van het christelijk leven? Het maken van discipelen en het delen van het evangelie aan de verloren wereld. En van de week en ook gisteravond toen ik de preek aan het voorbereiden was, las ik op het Reformatorisch Dagblad en op SIP zien we hetzelfde gebeuren. Hoeveel onderzoeken zijn er vandaag de dag naar bijvoorbeeld alleen al het fenomeen kerkverlating onder jongeren? Dat er continu vanuit allerlei hoeken, vanuit allerlei mensen komen met onderzoeken. De jongeren verlaten de kerk hierom. Of de jongeren verlaten de kerk hierom. Of de preek is te moeilijk. Of er worden te moeilijke woorden gebruikt. Of het is niet aantrekkelijk genoeg voor de jeugd. En keer op keer op keer komen er allerlei onderzoeken. En er komen synodes bij elkaar om met elkaar in discussie te gaan van hoe kunnen wij dit stoppen. Dat de jongeren de kerk verlaten. En zo ontzettend veel zaken dat we aan het, zoals de discipelen hier aan het discussiëren zijn, aan het redetwisten zijn met elkaar. En iedereen heeft een oplossing voor het probleem. Iedereen zegt, als we nou de dienst nou iets mooier maken, iets aantrekkelijker maken. Jongens, we pakken de gitaar erbij, een drumstel erbij, dan blijven de jongeren vast in de gemeente. Of we moeten de jongeren meer betrekken in de dienst. Dat zal er vast voor zorgen dat ze blijven. Het is niets anders dan de discipelen die aan het discussiëren waren. We zien het ook op SIP. Op het moment dat er een artikel verschijnt en je gaat naar beneden op de pagina en je ziet de hoeveelheid van discussies die er ontstaan. Iedereen heeft er een mening over. Iedereen moet er iets over te zeggen hebben. Dit is een fout, of dit is een goed, of dit had anders gezegd moeten worden. En we leven in een tijd waar ik onderdeel van ben. Waar we alles met een menselijke redenatie proberen op te lossen. Het is niets anders dan de discipelen die aan het redetwisten of het discussiëren waren met enige van de schriftgeleerden. En het tweede punt is, en het gevolg daarvan is, omdat we zo bezig zijn om aan het discussiëren, zoals ik zelf zo bezig ben om in mezelf te kijken, om argumenten te vinden voor de situaties in mijn eigen leven, dat het echte probleem over het hoofd wordt gezien. We zijn zo druk. Ik ben zo druk bezig daarin met mezelf. Want Jezus komt bij de groep terug. En hij vraagt in vers 16. Hij vroeg aan de schriftgeleerden: waarom redetwist u met hem? En iemand uit de menigte antwoordde. De man waar het eigenlijk om draait, die om hulp was gekomen bij Jezus, die wordt al verloren. Het is iemand als onderdeel geworden van de menigte. En uit de menigte roept deze man: meester, ik heb mijn zoon die een geest heeft, die maakt dat hij niet kan spreken, bij u gebracht. En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem tegen de grond en het schuim staat hem op de mond en hij knarst met zijn tanden en verstijft. De man is in het discussiëren van de discipelen met de schriftgeleerden een onderdeel geworden van de menigte en is verloren. En het echte probleem wordt zo over het hoofd gezien. Het is een man met een gekwelde zoon. In vers 21 zien we vanaf jongs af aan wordt hij gekweld. En vaak heeft de geest in hem om ook in het vuur en in het water geworpen om hem om te brengen. En ik wil, als dat uw kind zou zijn, hoe zou u gereageerd hebben? Uw kind wordt gekweld door een onreine geest. En wanneer je om verlossing komt naar de mensen die je zouden moeten kunnen helpen, en door welke reden dan ook de verlossing niet kan komen, en deze mensen beginnen opeens met elkaar te discussiëren. Hoe zou u zich voelen in dat zo'n situatie? Zou u zichzelf serieus hebben gevonden? Zou u als vader geliefd voelen of gewaardeerd dat er daadwerkelijk wat met uw situatie gedaan worden? Door het discussiëren, door het ongeloof van de discipelen, wordt het daadwerkelijke probleem over het hoofd gezien. Er is een man nog steeds met een kind wat een onreine geest heeft. En is dit niet ook de toestand van de wereld die onder het juk van de boze zit? In Johannes 15 vers 19. De Satan is de tijdelijke heerser van deze aarde. En alle kinderen van de goddeloosheid staan onder zijn macht. Hij is een moordenaar en een leugenaar vanaf het begin. Hij gaat rond als een briesende leeuw om te zien wie hij kan verslinden. En wij als geloven vechten daarin niet tegen het vlees of bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk en de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Efeze 6 vers 12. Miljoenen, miljarden mensen zitten momenteel onder de slavernij en het juk van de duivel en van de zonde. Zovelen zitten gevangen en opgesloten. En we zien dat wij, ondanks we niet kunnen kijken naar hoe Gods raadsbesluit in dingen is en hoe God werkt in bepaalde zaken, zien wij zo weinig impact op dit koninkrijk. Zie ik zo weinig impact op dit koninkrijk. En wat doen we? We doen niet vaker iets anders dan de discipelen. We discussiëren en we praten over de oplossingen. Zo was het ook bij mij gisteravond toen ik, zoals ik het gisteren al gedeeld had, naar de verjaardag was gegaan van mijn oma. En daar zitten vele mensen zitten daarin, in duisternis. En vele mensen zitten onder die juk van Satan. En ik kon niets er tegen doen. En ik heb er niets aan kunnen tegen doen. En in plaats van dat het iets in mij beweegde, begon ik na te denken. Begon ik bij mezelf, eigenlijk zelfs met mezelf in discussie te gaan. Waarom is het niet gelukt? Oh, volgende keer als ik misschien dit doe. Volgende keer als ik misschien iets anders doe. En daarin ben ik het gehele daadwerkelijke probleem zie ik over het hoofd. Is dat mijn familie nog steeds onder het juk van Satan zit. En nog steeds dood is in hun zonde. En als God vandaag zal terugkomen en zijn eeuwige hel tegemoet zullen gaan. Met mijn beredenatie is niets opgelost. Ik praat rustig verder en ik discussieer. En zoveel situaties die ook deze week om mij afkwamen. Eerst wat gebeurde is dat er een discussie losbarst. Ja maar dit, of ja maar zus en zo. En zo verliezen we eigenlijk het hele onderdeel. Uit het oog. We vergeten als ware de vader en zijn zoon, die maar een onderdeel wordt van de menigte. We zijn zo druk bezig, ik ben zo druk bezig om naar mezelf te kijken. En naar een oplossing te zoeken in mijn eigen beredenatie voor het probleem. Door het te blijven praten vergeet ik de vader en die nog steeds een zoon heeft die nog niet geholpen heeft. En vele van mijn geliefden nog steeds in de klauwen van de zonde en de Satan zijn. Omdat we zo druk bezig zijn met onszelf. En we het probleem, het waarlijke probleem lijken te vergeten. En Jezus geeft oplossing. Hoe wij bevrijd kunnen worden van het eindeloze redeneren met de schriftgeleerden. Met elkaar. Met onszelf. Vers 29. Want de discipelen, toen op het moment dat ze bij Jezus waren gekomen, stelden hem de vraag. Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? Waarom is het dat die kracht die we eens hadden, nu er niet meer is? Waarom waren wij niet in staat om enig iets te kunnen betekenen voor deze vader en zijn kind? En Jezus geeft hen het antwoord. Dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en door vasten. Jezus had kunnen antwoorden zoals hij dat eerder ook al liet doorschemen. Het kwam vanwege jullie ongeloof. Dat het niet gelukt was. Maar hij geeft een direct ander antwoord. Hij wijst niet de discipel op hun ongeloof. Op het moment dat de vraag komt. En ik geloof dat hier de oplossing ligt voor iedere situatie waarin wij overwinning moeten behalen op de boze. En dat is in het bidden en in het vasten. En het mooie is van deze geschiedenis is dat Jezus geen enkele keer bidt. En geen enkele keer vast in deze hele geschiedenis niet. Wat laat zien dat waar Jezus hierop doelt, veel meer is een leven van bidden en van vasten. Een leven in een continue relatie met God. Het ligt veel dieper dan een simpele volume, dan bidden en vasten. Dat als we zeggen, we komen in de situatie, we gaan bidden en vasten. Nee, het is het bidden en het vasten zijn tot een middel, tot het doel van het kennen van God en in een relatie staan met Hem. En dat doet ons geloof sterken. Dat doet ons afhankelijk maken van God. De discipelen begonnen te redetwisten met de schriftgeleerden. waar ze op hun knieën hadden moeten vallen en moeten uitroepen naar God. Waarom? Waarom? Waarom konden wij deze onreine geest niet uitwerpen, terwijl uw woord het heeft beloofd? Terwijl we dit al reeds eerder gedaan hebben. Wat een troostvolle getuigenis zou dat geweest zijn naar de vader toe. Zijn zoon was nog niet geholpen. Maar hij was enkel niet alleen genegeerd. Zijn vader werd daarin niet genegeerd. Maar juist die roepstem ging uit naar God die alle dingen kan doen. Wat voor getuigenis had dat geweest voor die vader? En dat de situatie daarin hem wel serieus werd genomen. Want er kan daarin niets dodelijker zijn dat je negeerd wordt. Omdat mensen met hun eigen problemen en hun eigen discussies proberen zaken op te lossen. Hoe vaak is het er ook in mijn leven wel niet gebeurd dat als ik ergens gefaald had om het evangelie te brengen of om in het schijnend licht te zijn, dat ik niet op mijn knieën ben gevallen. Dat ik niet in vasten ben gegaan om bij God te smeken. Heer, uw woord heeft beloofd. Waarom gebeurt het niet als uw woord het wel beloofd heeft? Wat is het in mij dat niet ervoor kan zorgen dat uw woord macht wordt in onze leven, mijn leven? Want Jezus zegt het in vers 23. En als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Het ligt niet aan God die niet zou kunnen werken of willen werken. Maar het is omdat wij niet in het geloof, in die directe relatie zijn met God. Dat ik niet bid en niet vast, maar zo als de discipelen begint te reden twisten met de schriftgeleerden. Begint te reden twisten in mijzelf. Dat er geen gebed omhoog gaat naar God toe. Broeders en zusters, ik moet erkennen, ik praat veel te veel. En ik bid veel te weinig. Ik zoek God zo veel te weinig voor die kracht van God in mijn leven. In het weerstaan en het uitdrijven van de boze. In zonde en in de ongerechtigheid. In overwinning te behalen over de zwakheden. Niet uit eigen kracht, maar uit de kracht van de Vader. Mijn familieleden, zoals ik net al zei, zijn nog steeds in de machten van de boze. En mijn hart brandt zo veel te weinig in het gebed naar hen toe. Dat als ik besef dat deze alleen maar door het bidden en het vasten uitgedreven kan worden. Waarom doe ik het niet? Waarom blijf ik dan continu in mezelf gericht om oplossingen te zoeken van volgende keer moet ik die kant op gaan. Of volgende keer moet ik een andere kant op gaan. Terwijl de boze alleen maar uitgeworpen kan worden door bidden en door vasten. Ik kan urenlang praten over situaties. En mijn gebed daarin is zo kort. Mijn oprechtelijk verlangen om tot een oplossing te komen in de status van de zielen van de mensen om mij heen. Om de bevrijding te zoeken van de zoon, van de vader. Blijf ik zo lang in allerlei reden twisten, allerlei gesprekken hangen. Zo ook een aantal weken terug toen ik ook moest spreken en na de preek ontstond er een discussie over de vervulling van de Heilige Geest. En ik moet erkennen, ik ben daarvoor niet in gebed gegaan. En ik ben blijven hangen in het discussiëren met broeders en met zusters. Terwijl we het God hadden moeten vragen. Om hem de openbaring te geven wat waarheid is. Hem te zoeken voor die vervulling. En daarentegen zijn we met elkaar in gesprek gegaan. En zijn we het hele probleem eigenlijk verloren. Uit het oog verloren. Zo ben ik het werkelijke probleem uit het oog verloren. Jezus zegt, dit soort kan nergens anders door uitgaan, door bidden en door vasten. Er is geen overwinning over deze te behalen zonder het bidden en het vasten. Want bidden en vasten maakt dat ons geloof sterk doet staan op hem, van wie de beloftes zijn. En ik bedoel dit niet als een formule, maar als een oprecht verlangen dat we in Christus Jezus de overwinning zullen behalen over de boze. Dat we daadwerkelijk een generatie zullen worden die de bolwerken van de Satan zullen neervellen. Dat we overwinningen in zijn naam zullen behalen over alle die gebonden zijn. Dat daadwerkelijk de zoon bevrijd kan worden. Dat daadwerkelijk onze familieleden bevrijd kunnen worden. Zodat we ze in ons midden kunnen sluiten als broeders en als zusters. Te veel denken we nog dat onze praatjes, onze redetwisten, dat mijn praatjes, mijn redetwisten enige kracht hebben. Terwijl onze kracht alleen in de handen van onze God ligt. Geen enkele discussie die jij of ik ooit gehad heb, of u gehad hebt, heeft enige steen ooit verplaatst in het Koninkrijk van de Hemel. Het heeft je misschien kunnen helpen. En er is absoluut een plaats voor het bespreken van dingen met elkaar, om elkaar aan te scherpen. Maar uiteindelijk hetgeen wat koninkrijken doet overwinnen, wat overwinningen doet geven over de boze, is bidden en is vasten. Is die intimiteit met die relatie met God te hebben. En ik faal daarin. Ik faal daar zo ontzettend in. Omdat ik nog steeds te veel op mijn eigen intellect vertrouw. Op mijn eigen beredenaties. En ik roep daarin mezelf op dat voor in iedere situatie, in iedere omstandigheid, in ieder gesprek, zij kort of het zij lang, eerst de Heere te zoeken in het gebed. Voor zijn leiding, voor zijn kracht werkzaam in mijn leven. En niet daarin enigszins meer op mezelf te vertrouwen. Laat de kracht van wie wij zijn niet uit onze mond en uit onze beredenaties komen. Maar vanuit het hart. Wat zo ontzettend vervuld is, doordrenkt is van de kracht van de Heere. Omdat wij die tijd met hem hebben besteed in het gebed. Want we bidden zo vaak, Heer, maak ons naar uw beeld gelijk. En het is een goed gebed. Maar wat zegt de schrift waar wij worden veranderd van glorie tot glorie? In aanwezigheid van God. Daar worden we veranderd naar zijn beeld. Zoals we willen veranderen naar het beeldenis van zijn zoon, Jezus Christus, moeten we in het gebed zijn. In zijn aanwezigheid. Want daar worden we veranderd. In die persoonlijke relatie met hem. Want ik verlang ernaar dat we generatie worden. Die overwinningen gaat behalen. Op de boze. En terrein zullen terugwinnen. Wat het ook mogen kosten voor onze Heer en onze Heiland. Die alles voor ons heeft gegeven. Laten we daarom bidden. Liefdevolle Vader. U is gegeven alle macht en alle heerlijkheid en alle kracht in hemel en op aarde. Heer, bevrijd mij van mijzelf. Omdat ik in elke situatie, in elke... overal waar ik ben, Heer, alleen zal vertrouwen op U. Heer, doe mij en doe ons toch zoveel minder praten, maar toch zoveel meer bidden. Opdat U de overwinning kan behalen door ons heen, door het geloof in Jezus Christus, onze Heiland en onze Verlosser. In Jezus' naam.